Gemeente, ik deel u nog mee namens de kerkenraad dat de biddagcollecte tot op dit ogenblik heeft opgebracht 10.700 gulden. De kerkenraad zegt de gemeente hartelijk dank. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 106. Het derde vers, geef dat mijn oog het goede aanschouw. Psalm 106, vers 3. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende hij de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens het woord Gods uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Romeinen 4, vers 1 tot en met 12. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Maar wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David, de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend, als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden en een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Het is duidelijk, gemeente, dat op grond van dit schriftgedeelte en op grond van verschillende andere schriftgedeelten onze Heidelbergse catechismus in zondag 23, vraag en antwoord 60, aldus spreekt. Zondag 23, vraag en antwoord 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Wij willen voorbeden doen voor de familie Peeman, die vanmorgen hun man en vader hebben verloren. We willen ook voorbeden doen voor zuster Bogert Vroegendewij uit de Kastanjelaan, die gisteren naar het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam is gebracht. Heren, wij willen naar uw heilig aangezicht zoeken in gebed in dit morgenuur, nu gij ons samenbrengt. Het is weer zondag, het is weer de dag die naar uw naam genoemd is en die van u een bijzonder karakter heeft gekregen. De dag waarop uw woord ook verkondigd mag worden en dat mag ook in ons midden weer gebeuren. Heren, we willen uw grote naam ervoor erkennen dat u ons deze nieuwe rustdag geeft en dat wij ons mogen zetten onder datgene wat van uwentwege tot ons gesproken zal worden. U zoekt ons behoud, u geeft ons de schriften en het onderwijs uit de schriften en die schriften zijn het die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Heren, wat we u ootmoedig bidden is dat gij aan ons gedenken wilt en dat gij in ons midden zijn wilt. Want daar hangt het nu alles van af. U hebt toegezegd dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar wilt u in het midden zijn. Heren, maar uw beloften worden nooit automatisch en vanzelfsprekend vervuld. U wilt er van den huize Jacobs om gebeden zijn. En daarom wij willen u ootmoedig bidden dat gij ook deze belofte genadig vervullen wilt. O, we hebben u alle reden gegeven om u van ons af te keren. Als we zien op ons leven, op onze levenswandel, op onze levensuitingen, als we zien ook op de gesteldheid van ons hart en als we dat alles zien in het licht van de heilige wet waar we zojuist alweer mee in aanraking gekomen zijn, als wij zien, heren, hoe het moest zijn en daartegenover zien hoe het in werkelijkheid is, als wij zien wat gij vraagt en als we daartegenover erop letten wat wij geven, als we zien op datgene waar gij recht op hebt en als we dan ook letten op datgene wat wij u onthouden, heren, dan kunnen wij er niet op rekenen dat u nog aan ons zou willen denken en bemoeienissen met ons wilt hebben. Dan is het rechtvaardig als u ons voorbij gaat en als u ons aan ons lot overlaat. Ja, het zou ook rechtvaardig zijn als u ons voor uw rechterstoel zou brengen. En als u rekenschap zou afeisen van wat wij gedaan hebben met ons leven, met al de gaven die gij ons wilde toevertrouwen, met al de gunstbewijzen die ons deel werden, als u ons zou vragen wat we gedaan hebben, hoe we gebruik gemaakt hebben van al die goede gaven en die volmaakte giften met het kostbare leven dat wij van u ontvingen, de levenstijd met de genademiddelen. Ach, heren, dan is er voor ons geen hoop. Want dan klaagt alles ons aan en dan stelt alles ons schuldig. En dan zou dat in het gericht openbaar komen. Dat wij door onze zonden ook totaal verdorven zijn. Dat we goddelozen zijn. En wat kan een goddeloze van u verwachten, heren, anders dan dat ge tot hem zoudt zeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Ga weg van mij in het eeuwige vuur. Heren, en daar is dan onze eeuwige bestemming, als u in het recht gaat treden en gade slaan onze ongerechtigheden. Er is er geen één hier in de kerk, er is er geen één in de ganse wereld die dan voor u zou kunnen bestaan. En het zou rechtvaardig zijn als u zo met ons handelt, heren. Dat we dat dan niet als een belijdenis alleen maar uitspreken met onze lippen, maar dat we dit met het hart en in oprechtheid en in waarheid voor u mogen belijden. dat we er iets van kennen, van dat ook vanwege deze dingen, vanwege onze onwaardigheid, vanwege onze schuld, vanwege onze menigvuldige overtredingen, ons verootmoedigen voor uw heilig oog en buigen voor u in oprechte schuldbelijdenis. Dat we er wat van mogen kennen, Heere, om zo als een smekeling, als een arme, als een ellendige de toevlucht te nemen tot de troon van uw genade. In die weg leert u het toch aan mensen. O, wij bidden van u, ga ons niet voorbij. Al moeten we het erkennen en belijden dat het rechtvaardig zou zijn als u het wel zou doen. En dan is er in ons niets waarom u het niet zou doen, Heere. Er is in ons geen enkele reden voor u om ons nog te bezoeken met uw heil en in ons midden te zijn en in ons midden te werken. Er is in ons niets wat ons enige verdienste geeft of enige recht doet bezitten voor u. Wilt u ons nochtans en dan om Christus wil genadig zijn? Wilt u ons nochtans bezoeken met uw heil en ons uw woord tot een zegen, tot een eeuwige zegen stellen, voor het eerst of opnieuw? Als we vanmorgen andermaal mogen gaan luisteren naar wat uw heilig woord ons openbaart en wat de kerk op grond van uw woord mag belijden aangaande de rechtvaardiging van de zondaar. Heere, open gij zelf de schriften en geef dat het onderwijs van de schriften in ons leven voor het eerst of opnieuw tot zegen mag worden gesteld. Dat wij zien wat dat is, dat we zien ook hoe we er deel aan kunnen krijgen. Dat wij zien wat dat inhoudt voor tijd en eeuwigheid, dat we het wonder zien. Dat gij de goddeloze rechtvaardigt om niet. Dat gij, en dat alleen om redenen uit uzelf, mensen die de dood, de eeuwige dood, verdiend hebben, wilt vrijspreken van schuld en straf en hen zelfs recht geven op het eeuwige leven en hen erfgenamen van het eeuwige leven maakt. Heere, wat een heil, wat een weldaden, wat een genade ligt daarin opgesloten. Veel meer dan we ooit bevatten kunnen. Maar wilt gij die schatkamer voor ons openen en wilt gij ons inzicht geven, een geheiligd inzicht, opdat we er iets van mogen verstaan, ja, opdat we het beleven, opdat we ook begeerig zijn om het te kennen. Heere, schenk ons dan uw geest, die het uit Christus neemt en die het ons verkondigt. Zegen gij ons zo met elkaar. Niet omdat we daar recht op hebben, Heere, we belijden voor u onze schuld en we smeken u om vergeving. We bidden u dat gij al die ongerechtigheden zoudt willen bedekken onder het bloed van de Heere Jezus. Dat bloed dat ons in het evangelie wordt gepredikt, dat bloed dat ons straks ook in deze dienst, in het sacrament van de heilige doop, in het doopwater symbolisch wordt voorgesteld. Heren, en het is dat bloed dat wij nodig hebben. Dat bloed zullen we persoonlijk moeten kennen, willen we voor u kunnen bestaan. Laat uw geest ons dat leren. En laat uw geest het ook toepassen aan onze harten. Zegen gij zo de bediening van uw woord, zegen ook de bediening van het sacrament van de heilige doop als twee kinderen der gemeente de heilige doop zullen ontvangen. Geef dat het voor deze kinderen later ook nog tot zegen mag zijn en dat het nu al op deze doopzondag en hierna voor de doopouders tot een zegen mag worden gesteld. Opdat het maar niet alleen een kerkelijke plechtigheid zij, maar opdat het voor hen ook betekenis mogen krijgen, Heere. En opdat zij bij u gaan zoeken en blijven zoeken. Alles wat ze ook voor hun oudertaak en voor hun vader- en moederplicht nodig hebben, want dat kunt u ook alleen geven. Heren, we bidden voor onze zieken, zegen hen die door ziekte getroffen zijn en die of thuis of in het ziekenhuis verblijven. Bijzonder dragen we die zuster aan u op die gisteren onverwacht naar een ziekenhuis in Rotterdam moest worden gebracht, heren. Het is nog niet zeker en duidelijk wat haar mankeert, maar u weet wel wat er aan mankeert, heren. Ontferm u over haar en dat over haar lichaam en over haar ziel, dat ze het ondervinden mag dat gij nog met haar zijt en dat gij haar ook nog gedenkt. We bidden u ook voor die rouwdragende familie, heren, die vannacht rondom het sterfbed hebben gestaan en die vanmorgen vroeg hebben meegemaakt hoe gij een man en vader uit hun kring hebt weggenomen. De weg van alle vlees moest hij ook gaan, zoals dat voor alle mensen bestemd is. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Ze hebben dat in die familiekring ondervonden, nog betrekkelijk onverwacht. Er was niet zo'n lang ziekbed dat eraan vooraf ging. Aan een gezond en sterk leven kwam vrij spoedig toch nog een einde. En al mag de familie dan hoop hebben en vertrouwen op het woord dat gij gesproken hebt en het werk dat gij gedaan hebt, ook in zijn leven. Niettemin, er is een lege plaats en dat zal ook ingeleefd worden. Wij bidden u voor haar die als weduwe achterbleef en voor de kinderen en de kleinkinderen. En dat ze ook ondervinden mogen, heren, dat u in deze dagen sterken wilt en steun wilt geven. Maar bovenal ook dat gij de roepstem die tot ons allen en tot hen in het bijzonder ook via deze gebeurtenis kwam, nog zo wilt gebruiken dat ze daarin uw stem horen. Uw stem die het ook hun zegt, bereid uw huis, want gij zult sterven. Heren, laat zo ook in deze dagen dan ondervonden worden dat gij nog werken wilt met uw woord, troostend en ondersteunend, maar ook bekerend en zaligmakend. Zegen ons allen. Zegen hen die een moeilijke weg moeten gaan. Denk aan alles wat in uw koninkrijk gebeurt, ook op deze dag. Laat uw rijk komen. Laat uw naam verheerlijkt worden. En geef dat uw woord met macht, met majesteit, zegen mag brengen in vele levens. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik ga u nu lezen het formulier voor de bediening van de doop aan kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond ter genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Ververs? Broeder en zuster De Bakker? U hebt hier al meer gestaan. U hebt al eens eerder een kind voor de doop gepresenteerd. U hebt al eens eerder ook doopvragen beantwoord, beloften gegeven, beloften dat u de kinderen die God u gegeven heeft in de vreze van zijn naam, in de voorzijde leer, zoals het hier staat, zou opvoeden. Als u eens terugkijkt, sommigen van u kunnen al heel wat terugkijken, maar als u eens terugkijkt wat er van die beloften terechtgekomen is en wat we ervan maken in ons leven, dan zou ik me voor kunnen stellen dat het ja-woord vanmorgen wat aarzelender gesproken is dan de eerste keer. En dat zal wel altijd zo zijn als God ons meer dan één kind geeft en als er wat tijd ligt tussen de doopsbediening van het eerste kind en de doopsbediening van het volgende, van het laatste kind, dan zullen we ook voor onszelf ondertussen de les wel een beetje geleerd hebben dat we wel wat kunnen beloven, maar dat onze woorden nog niet altijd nagekomen worden. Zelfs al willen we het. Zelfs al is het onze hartelijke begeerte. We komen er in de praktijk van het leven soms achter. Niet alleen op dit punt, maar op zoveel punten. Wat een gebreken en wat een tekortkomingen er dan zijn. Ook ten aanzien van de taak die God ons gaf, om de kinderen die hij ons gaf op te voeden naar de eis van zijn verbond, naar de eis van zijn heilige woord. En dan is er denk ik geen vader en geen moeder die als hij terugziet of als zij terugziet op de opvoedende taak die hij of zij heeft volbracht, die voor zichzelf tot de conclusie kan komen dat het hem aardig gelukt is. Als we eerlijk zijn, als we voor Gods aangezicht eerlijk zijn, dan moeten wij ook over dit werk schuld belijden. Ook over dit werk voor God in het stof buigen en hem om vergeving bidden. Voor de tekortkomingen, voor de nalatigheden, voor de keren dat we niet gesproken hebben, voor de gelegenheden die we verzuimd hebben, ook voor de keren dat we het helemaal verkeerd gezegd en gedaan hebben. Zoveel, ook op dit gebied, schuld voor God. Ik zeg dat vanmorgen omdat ik u vanmorgen, o ouders, op de doopbelofte wil wijzen. Want het blijkt dan dat het toch ook weer niet van uw werk afhangt. Hoe zou het van ons werk af kunnen hangen? God maakt er wel gebruik van, ondanks de gebreken en de ellendigheden en de zonden. Behaagt God om mensen, vaders en moeders ook in te schakelen bij de uitbreiding van zijn koninkrijk. Ja, dat behaagt God ook. Hoe is het mogelijk? Wat een wonder. Maar niet omdat dat werk zo goed gedaan is en zo trouw. En niet omdat we er zo gehoorzaam in waren. En niet omdat we Gods eer er zo in bedoelden. En niet omdat we het heil van onze kinderen zo op het oog hadden. Nee, nee. Als God het gebruikt, dan is het menigmaal nog desondanks. O, desondanks. Ondanks de gebreken en de ellendigheden. Maar het hangt van God af. Het hangt van de trouw van de verbondsgod af. Het hangt van de ontferming van de hoge priester af. Het hangt van de bereidwilligheid van de geest af die wil wonen in zondige harten. In de harten ook van kinderen die onder het oordeel liggen van het uur van hun ontvangenis af. En dat is het wat de Heere ook via de doop u voorhoudt. U staat er weer voor en u hebt er toch weer ja op gezegd. En het is toch weer uw taak en het is toch weer uw verantwoordelijkheid. En al zult u het misschien aarzelender gaan doen dan de vorige keren, het is toch uw verantwoordelijkheid om dit kind te spreken van God en van zijn genade en van de liefde van zijn zoon en van de noodzakelijkheid van bekering en van al die dingen. God geve u er afhankelijk in te zijn. God geve u het besef van afhankelijkheid. God geeft u zelf genade om te beleven wat die dingen zijn, om ze dan ook zo voor te leven en uit te leven. Maar God geeft u boven alles niet alleen te zien op uw eigen gebreken en tekortkomingen, maar op het volmaakte werk dat hij verricht. En God geeft u verwachting en hoop en gebed in uw ziel, dat de Heere zijn werk wil doen en dat hij uw kinderen zal opvoeden voor zijn eeuwig koninkrijk. Dat geve God en hij zegene u erbij. Gemeente, we zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. Psalm 105, vers 5.
Adrianus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Arend Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen nu Psalm 65, het tweede en het derde vers. Psalm 65, vers 2 en vers 3. Gemeente, we hebben met elkaar al gelet op het grote belang, het gewicht van wat we dan noemen de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in Christus. We staan immers schuldig tegenover God, onze rechter. En wij kunnen als zondaren tegenover die rechter niet bestaan. Ik ben van mijzelf door mijn aangeboren en werkelijke zonde voor God onrechtvaardig, verdoemelijk. En dat maakt onze situatie hopeloos. En daarom is het van zo groot belang dat wij weten hoe we uit die nood en ellende verlost worden. Van groot belang om te weten wat God ons over die verlossing uit zo'n ellendige toestand openbaart. En dat openbaart God ons als hij ons in zijn woord spreekt van de rechtvaardiging. We gaan vanmorgen met elkaar verder in de overdenking van dit deel van onze Heidelbergse catechismus, waarin het woord van God omtrent deze zaak wordt samengevat en beleden. Ik heb u gelezen de 60ste vraag met het antwoord. Dat is, zoals u wel gemerkt hebt, een lang antwoord, een lange zin. En we zullen echt alles uit deze zin vanmorgen niet met elkaar bespreken. Het is wel allemaal de moeite waard. Het is ook allemaal wel van belang wat hier staat. Zelfs de bijzinnen en de bijzinnen bij de bijzinnen zijn niet van belang ontbloot. Maar we beperken ons vanmorgen om dan in de volgende zondagen daar wel wat mee verder te gaan, zo God ons dat geeft. We beperken ons vanmorgen tot de hoofdzaak. En dat is als wij letten op het onderwerp in deze zin. Wat is het onderwerp in deze lange zin? Jongens en meisjes, leren jullie nog ontleden op school, ja toch? Wat is het onderwerp, de persoonsvorm in deze lange zin? God en rekent of schenkt en rekent toe. God is het onderwerp. En God schenkt en rekent toe. En aan wie wordt het dan geschonken en aan wie wordt het dan toegerekend? Aan mij. En op welke grond wordt het geschonken en toegerekend? Dan halen we er toch één klein bijzinnetje bij. Uit louter genade. Midden in dit antwoord 60 vindt u deze dingen. Na het woordje nochtans, God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij, en dan gaat het vanmorgen niet over wat hij toerekent, maar dat hij toerekent. Goed, die dingen zijn voor vanmorgen genoeg, gemeente. Als we dat voor ons mogen zien staan, als we dit gedeelte van het antwoord mogen gaan begrijpen en hopelijk ook met het hart mogen verstaan, dan hebben we mijn zinziens voor vanmorgen genoeg geleerd. Het gaat in de rechtvaardiging van de zondaar dus om een werk, een daad van God. En u herinnert u van vorige week, God is hier rechter. Het gaat om een recht. Rechterlijke daad van God. Hij doet het. Leren we dat uit de schrift? Jawel. Daar zijn verschillende plaatsen in de schrift aan te wijzen. Ik noem u er één, de duidelijkste, in Romeinen 8. God is het die rechtvaardig maakt. Heel duidelijk zegt de apostel daar, wie de auteur van de rechtvaardiging is. Niet de mens zelf, niet de medemens, maar God. De God tegen wie we gezondigd hebben. de God bij wie wij in de schuld staan. Kunt u het begrijpen? We staan direct al voor een onbegrijpelijk wonder. Dat God uit louter genade de gerechtigheid, de heiligheid en de volkomen genoegdoening van Christus schenkt en toerekent. God tegen wie we gezondigd hebben, die we onteerd hebben, die we beledigd hebben. Wie deed de verloren zoon het schone nieuwe kleed aan? Wie deed hem de ring om de vinger? Wie gaf bevel dat het gemeste kalf geslacht moest worden? De gekrenkte, de in zijn liefde gekrenkte en onteerde en gekwetste vader van die zoon. God die alle recht heeft om de zondaar voor eeuwig onder zijn toren te besluiten. God die alle recht heeft om de mens die tegen hem gezondigd heeft, niet één keer, niet twee keer, maar vele keren, ontelbare keren. En niet alleen met een daad nu en dan, maar ook met woorden en ook met gedachten. God heeft alle recht om die mens te verdoemen. Voor altijd. Maar de schrift maakt het ons duidelijk dat hij het is die rechtvaardigt, die vrij spreekt van schuld en straf en een recht geeft op het eeuwige leven. God rechtvaardigt. En de tweede is dan, wat doet de Heere dan eigenlijk? Wat is rechtvaardigen? Als dat zo door Paulus gezegd wordt in Romeinen 8 vers 33, God is het die rechtvaardigt. Wat bedoelt de apostel daar dan? Wij gebruiken nogal eens, of zo wordt het nogal eens een keer gezegd, de uitdrukking rechtvaardigmaking. Of in de werkwoordsvorm rechtvaardigmaken. Die term kan misverstand wekken, want dan zouden we kunnen gaan denken dat een mens inderdaad rechtvaardig gemaakt wordt. Zoals de Romeinen dat leren. Maar dat is niet de bedoeling van het woord zoals de schrift het ons voorstelt. Dat is niet de betekenis. Het gaat niet om een rechtvaardig maken van een mens. Dan zou er, om het in een beeld te zeggen, dan zou er een dokter aan het werk zijn. Een hemelse medicijnmeester zou aan het werk zijn in de rechtvaardiging van de zondaar. Die mens, die zondaar, zou rechtvaardig gemaakt worden, zodat hij niet langer onrechtvaardig is. Maar dat is niet het geval. God is, we zagen het, rechter als hij rechtvaardigt. Het is dan ook niet een rechtvaardig gemaakt worden, maar een rechtvaardig verklaard worden. Een rechtvaardig gerekend worden. Het is een rechterlijk werk. U bent, als we over de rechtvaardiging spreken, u bent zeker als we de rechtvaardiging doorleven in de rechtszaal. Niet in de spreekkamer van de dokter. Daar zijn we als het over de heiligmaking gaat. Maar bij de rechtvaardiging zijn we in de rechtszaal. Zo spreekt de schrift erover. En als God een zondaar rechtvaardigt, dan verklaart hij hem rechtvaardig. Er is dus verschil tussen de rechtvaardiging en de wedergeboorte. Of de heiligmaking. Wedergeboorte en heiligmaking liggen in dat opzicht in elkaars verlengde. Liggen in dezelfde sfeer. Die brengen ons in de spreekkamer van de hemelse medicijnmeester. Van de dokter. Die aan de ziekte, aan de kwaal, aan de dodelijke kwaal van de mens gaat werken. Om hem de gezondheid, de geestelijke gezondheid te schenken. Maar de rechtvaardiging brengt ons in de sfeer van het recht en in de zaal van de rechter. die aan de schuld van de zondaar wat gaat doen. Namelijk die schuld gaat wegnemen en in plaats van een vonnis van verdoemenis, een uitspraak van vergeving en dus vrijspraak gaat schenken. Het gaat om de verklaring van de rechter, waardoor de zondaar vrijgesproken wordt. Waardoor hij die dood en hel verdiend heeft, en dat ook toe gaat stemmen, vrijgesproken wordt. En straks de rechtszaal uit mag gaan als een vrijgesproken mens. Niet langer als een misdadiger beschouwd. Niet langer voor God gerekend als een zondaar die het de dood verdiend heeft en het eeuwig verderf zal moeten ontvangen. Maar een vrijgesprokene, hem treft geen blaam meer. En de wet eist van hem niets meer. En het derde, met wie doet God dat? Ja, hier in dit stukje van onze catechisme staat het net als op andere plaatsen in de hele persoonlijke geloofsvorm, de geloofsbelijdenis. Het gebeurt, zegt hier de belijder, met mij. Maar wie is dat dan? Wat is dat voor een mens die hier spreekt? Wie is die mij? Dat is dezelfde die u in het begin van dit antwoord aan het woord gehoord hebt. Ik noem u dat maar even. Ik kom daar later ook nog wel uitvoeriger op terug. Maar dat is diegene die gezegd heeft dat hij een geweten heeft. En dat geweten zegt allerlei dingen van hem en tegen hem. Dat geweten fungeert als een aanklager. Het is dezelfde die je zijn geweten hoort zeggen dat hij tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd, geen daarvan gehouden heeft en nog steeds tot alle boosheid geneigd is. En waarom zegt zijn geweten hem dat? Omdat hij een depressief mens is? Omdat hij een melancholische instelling heeft? Nee, zijn geweten zegt hem dat omdat zijn geweten het van de wet gehoord heeft. En omdat zijn geweten gevormd is bij het licht van Gods heilig gebod. Zijn geweten zegt het, maar Gods heilige wet zegt het hem ook. Tegen alle geboden gezondigd. Geen daarvan gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. U voelt toch wel het absolute van deze woorden. Hier zitten geen uitzonderingen in. Tot alle boosheid geneigd. Tegen al de geboden Gods gezondigd. En geen daarvan gehouden. En de man die zo'n geweten heeft en die dat zijn geweten hoort zeggen en die dat Gods heilige wet hoort zeggen, die zegt toch ook in dit antwoord: God rechtvaardigt mij. Wat is dat dan voor een mens aan wie deze weldaad geschonken wordt? Wat is dat dan voor een mens die het de rechter hoort zeggen: ik spreek u vrij van al uw gruweldaden. Wat is dat voor een mens? Hoe komt God in de rechtvaardiging voor als rechter? Hoe komt de mens in de rechtvaardiging voor? Hoe? Als een goddeloze. Als een goddeloze. Uit de schrift bewezen. Romeinen 4, het gedeelte wat we gelezen hebben, het vijfde vers. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Denk maar weer aan die tollenaar. Gelijkenis van de fariseer en de tollenaar waar we het kort geleden ter inleiding op deze prediking over gehad hebben. Hoe stond die tollenaar in de tempel? Hoe had hij zichzelf leren kennen? Wat bezat hij? Wat kon hij God aanbieden? Met wat voor geweten, met wat voor hart was hij die dag naar de tempel gegaan en had hij zijn plaats gezocht daar achter in de tempel? Met wat voor gevoelens stond hij daar toen hij zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel en toen hij zich op de borst sloeg en toen hij die kreet, die benauwde kreet, dat gebed uitsprak: O God, wees met mij de zondaar verzoend. Hoe stond hij daar? In eigen waarneming. Hoe stond hij daar? In eigen geweten. Als iemand van wie niets deugde. Als iemand die niets bezat. Als iemand die voor God niets mee kon brengen. Als iemand die alleen de ogen kon neerslaan in schaamte en in de verbrijzeling van zijn bestaan. Als iemand die zichzelf verfoeien moest in stof en as als een goddeloze. Oh, maar hij was toch een ernstig mens, jawel. Hij was toch een begeerig gemaakt mens. Hij was toch, mogen we geloven, een wedergeboren mens. Er had toch al heel wat in zijn leven plaatsgevonden, want anders was hij zo toch niet naar de tempel gegaan. En had hij dat gevoel van schuld en onwaardigheid niet gehad. Dat is allemaal waar, gemeente, maar daar had hij niets aan. Hij stond daar als een zondaar. Dat is het enige wat hij van zichzelf kan zeggen. De zondaar. Door en door zondaar. Tegen al Gods geboden gezondigd. Geen van die geboden gehouden. En als je hem zou vragen, en hoe gaat het nou morgen en hoe gaat het in de toekomst? Dan zegt zijn hart hem, dan leert de praktijk van het leven hem ook, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Hoeveel verdiensten heeft zo'n mens? 0,0. Wat neemt God van zo een in aanmerking? Niets. En nog eens niets. Want hij is alleen maar een goddeloze. En dan het vierde. Welke grond doet God dat dan? Wat is de bron die de Heere daarvoor opent? Waar komt dit dan vandaan? Dat God de beledigde, de gekrenkte majesteit, de God die zich, zoals we ook in onze catechismus belijden, schrikkelijk vertoornt vanwege onze aangeboren en werkelijke zonde, dat God zo één, die dat van zichzelf moet erkennen, dat hij nooit één van Gods geboden gehouden heeft, maar ze wel allemaal geschonden heeft en een boos en verdorven bestaan heeft, dat God zo één, die zijn ogen niet durft opheffen naar de hemel, omdat hij zich schaamt voor God, dat God zo één, die zich ten teken van rouw en schuldbesef en verslagenheid des harten op de borst slaat, dat God zo één naar huis doet gaan, gerechtvaardigd. Op grond waarvan doet God dat dan? Uit louter genade. En dat is het precies. Louter genade. Of zoals de Bijbel het zegt in Romeinen 3, vers 24, en ze worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Er is geen reden voor. In hen tenminste. Er is geen verklaring voor. Er ligt geen verdienste aan ten grondslag. Er komen geen goede werken bij ter sprake. Want het wordt geschonken en toegerekend aan een goddeloze. Uit louter genade. Eigenlijk is dat een overbodigheid om het zo te zeggen. Genade is al louter. Genade is al puur. Genade is al zonder verdiensten van onze kant. Genade is al genade. Louter genade onderstreept het nog eens een keer. Dat het alleen genade is. Dat het alleen uit God is. Dat het alleen om redenen is die God uit zichzelf neemt. Om het zo nog eens te zeggen. God zoekt niets in die mens, want hij vindt daar niets. God zoekt alleen in zichzelf. En dat is natuurlijk, en dat komt later ook nog wel veel uitvoeriger aan de orde beleven en welzijn. God neemt de redenen uit Christus. Dus gemeente, we kunnen er zelf niets aan doen, niets aan toedoen, nee. We kunnen er ook niets van afdoen. Enkel en alleen Gods vrije gunst. Niemand is het waard dat God het hem doen zou. Niemand. Niemand kan het zichzelf ook waard maken. Anderzijds. Niemand is zo onwaardig dat God het niet meer voor hem zou kunnen doen. Want het is een werk van louter genade. En het valt de grootste der zondaren te beurt. Nu, dat zijn de dingen die onze catechismus in dit stukje wil benadrukken. Een aantal conclusies hieruit. Als God rechtvaardigt, dat hebben we gezien. Wat hebben wij het dan nodig, gemeente, om tot hem te gaan? Als God rechtvaardigt en hij alleen. Wat is het voor ons dan nodig dat we als zondaren tot hem gaan? Hebt u dat al eens ontdekt, dat u de verklaring, deze verklaring van de hoogste rechter nodig hebt? We staan bij hem in de schuld. En hij heeft ons op grond van onze schuld al onder het oordeel gelegd. We zijn al veroordeeld. En hij alleen kan dat vonnis herzien. Hij alleen. Het baat ons niet of wij onszelf al vrij spreken. Het baat ons niet of een medemens of twee of veel medemensen ons rechtvaardig verklaren. Het doet niet ter zake wat we van onszelf denken of zeggen. Het legt geen gewicht in de schaal hoe de mensen over ons oordelen en wat zij aan goeds en aan schoons en aan godsdienstigs in ons ontdekken. Dat betekent in dat uur van het gericht niemendal. God moet ons rechtvaardigen. Neemt u dat ernstig? En maakt u er ernst mee en haast mee om het bij de Heere te zoeken en van hem te ontvangen? We zijn maar één hartslag van het definitieve gericht verwijderd. Eén schrede tussen ons en de dood. Eén ogenblik tussen nu en de rechterstoel. En dan? Dan zullen we door God gerechtvaardigd moeten zijn. En dan kunnen we het niet doen met wat we zelf van onszelf denken. Of wat anderen van ons gezegd en gedacht hebben. Wat zal het zijn als wij aan het eind van ons leven komen? Wat zal dat zijn als ons hele leven nog eens een keer aan onze gedachten voorbij gaat? Wat zal het zijn als onze zonden ons duidelijk voor de aandacht geplaatst worden? Welke troost hebben we dan? Denkt u dat het u troosten zal als u nog eens op gaat halen aan het eind van uw leven al de aardse vreugden en al de aardse genoegens die u gehad hebt? Denkt u dat u daar wat aan hebt en dat u dat ook vervullen kan met vrede als u voor de rechter moet verschijnen? Ik heb dit gehad, ik heb dat bereikt, ik heb dat meegemaakt en zulke successen gehad en die genoegens beleefd en dat. Zal dat het zijn waar u troost aan hebt? Zult u daarmee uw ziel proberen gerust te stellen? O, als we zonder God en zonder de genade Gods in Christus geleefd hebben en zo straks gaan sterven. En als we de prediking van het evangelie en het aangeboden heil in ons leven nooit hebben nodig gekregen en nooit hebben leren aanvaarden als datgene wat onze ziel nodig heeft voor leven en voor sterven. Wat zullen we dan, als het te laat is, begeren? Nog één keer een dag van Gods genade te mogen beleven. Wat zullen we dan te vergeefs en te laat begeren om nog één keer de prediking van het evangelie te mogen horen? Onthoudt u het maar, er is maar één ding dat werkelijk troost geeft. In leven en sterven, als we dat mogen weten. Als we dat uit Gods eigen mond hebben gehoord. Als we dat op grond van de schriften hebben leren verstaan, ook in ons eigen leven. Dat bloed van Christus ons, nee, mij reinigt van alle zonden. Van al die zonden waar mijn geweten op wijst en waar mijn geweten me mee benauwen kan en waar de wet me aan herinnert en waar Satan ook op wijzen kan. Dat bloed van Christus ze nu allemaal bedekt en dat die geest van Christus ook tot verdorven bestaan gereinigd en geheiligd heeft. Het enige in leven en sterven, en ik wou het u inscherpen, gemeente. Het enige in leven en sterven is dit. Dat de gerechtigheid van Christus ons deel moet zijn. De volkomen genoegdoening van Christus ons deel moet zijn. En dat we dat weten via een uitspraak van het Hof des Hemels, van God, onze rechter. Een tweede wat ik u zou willen meegeven uit ditgene wat onze catechismus hier eigenlijk samenvat uit het woord van God is dit. Als God de goddeloze rechtvaardigt, want dat zagen we ook niet waar, niet alleen dat God rechtvaardigt, maar ook dat God de goddeloze rechtvaardigt. Als dat dan zo is, dan is de enige manier om tot hem te gaan als een goddeloze. De enige weg om deze weldaad van de rechtvaardiging te ontvangen is tot God de rechter te gaan als een goddeloze. Zoals de tollenaar als een goddeloze naar de Here ging en als een goddeloze de Here aanriep. Want God rechtvaardigt geen mensen die iets hebben wat hen tot aanbeveling strekt. God rechtvaardigt geen mensen die zich er op allerlei manieren op hebben voorbereid en die in de weg van die voorbereiding zichzelf nu een bepaalde waardigheid of gestalte hebben kunnen geven. Maar moeten we dan niet eerst wat meer vroomheid hebben? Moeten we het dan niet eerst meer en ernstiger menen? Wanneer zijn we ernstig genoeg? Wanneer zijn we, als het daarvan afhangt, van ernst en van vroomheid en van overtuiging, wanneer zijn we dan geschikt? Wanneer zouden we dan durven gaan? Oh, maar die tollenaar die had toch een overtuiging in zijn binnenste? Dat had hij, maar het was niet met zijn overtuiging dat hij tot God kwam en tegen de Heere zei, Heer, ik ben zo overtuigd van mijn zonde. Die tollenaar was toch verslagen in zijn hart? Dat was hij, maar had hem nou eens gevraagd. Ben je nou verslagen in je hart? Dan had hij geklaagd over hardheid in zijn hart. Zou het niet? Als u hem gevraagd had, ben je nou overtuigd van je zonde? Dan had hij gezegd, ik kan er nog zo makkelijk overheen leven. Want degene die overtuigd is van zijn zonde, die klaagt over gebrek aan kennis van zijn zonde. En degene die een verbroken hart heeft, die juist klaagt over het feit dat zijn hart nog zo hard is en zo ongebroken. O, als dat dan de voorwaarden zijn om te komen. Als dat dan de gronden zijn op grond waarvan de Heer ons rechtvaardigen zou. Wie zou God dan ooit kunnen vrijspreken? Wie is er dan ooit geschikt? Wie is er dan ooit in staat om zichzelf zo voor de Heere te presenteren? Niemand. De enige manier om gerechtvaardigd te worden is als een goddeloze tot God te gaan. Oh, maar de mens moet toch ook bekeerd zijn? De mens moet toch ook zijn zonde bewenen? Dat is allemaal waar. En er zal er wel nooit één zoals de tollenaar oprecht als een goddeloze tot God gaan. Of hij heeft ook besef van zijn verdorvenheid en van zijn verlorenheid. Maar daar ligt zijn grond niet in en daar ligt zijn hoop niet in. Dat ziet hij soms ook helemaal niet eens. En als hij er wat van ziet, dan zit er nog zoveel modder in zijn tranen. Zodat hij er ook nog iets voor geven kan. De enige hoop die een zondaar die van alles afgesneden wordt, heeft is dat hij zich moet werpen op de door God aangeboden genade, zoals die tollenaar, en dat is het enige wat hij doen kon, al kon hij zijn ogen, het durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel, ze misschien dan toch zo gericht heeft op dat altaar waar de verzoening geschiedde en waarvan hij zei, o God, wees met mij, de zondaar verzoend. En meer had hij niet. En meer wist hij niet. En iets deugdzaams in zichzelf bezat hij niet. En belevingen of ondervindingen, die had hij op dat moment niet. Hij was een arm, een uitgekleed, een ontledigd, een schuldig, een goddeloos mens. En zo naderde hij tot God en hij zei, Heere, ik ben de zondaar. Dat was de weg waarlangs zij gerechtvaardigd werd. Want God rechtvaardigt de goddeloze. Niet de heel of half bekeerde goddeloze. Maar de goddeloze die voor zijn bekering ook niks meer geeft. En de goddeloze die voor zijn bevinding ook niks meer geeft. Maar dan moeten we in die gestalte ook blijven, volk des Heren. De troost van die vergevende genade Gods te beleven en opnieuw te beleven, zullen we steeds weer opnieuw in diezelfde gestalte tot die troon der genade gaan. Als een arme zondaar die het alleen nog verwacht van die gerechtigheid van Christus. Maar dat ligt buiten ons. Niet alleen nog verwacht van dat vrijsprekend woord van God, maar dat ligt buiten ons. En de moeilijkheid ontstaat, en dat is het probleem in het leven van vele oprechte christenen. Dat is het leven van velen die ook oprechte Heren vrezen, na ontvangen genade. Het probleem ontstaat, de moeilijkheid is dat we toch nog weer aan het zoeken gaan of dat we wat in onszelf vinden. Zijn we gevoelig? Hoe is het in ons gestaltelijke leven als we goed gestemd zijn, als we gevoelig gesteld zijn? Dan hebben we hoop op God. Maar als we zo koud en zo kil en zo dood zijn, dan denken we ook nog dat God tegenover ons veranderd is. En als een kind des Heren zichzelf weer opnieuw moet gaan beschuldigen, en als zijn geweten hem weer gaat benauwen, en als de wet weer tegenover hem staat, en als er weer afwijkingen zijn, en als er vrees is, dan komt ook de vrees in de ziel dat God nu anders over hem of haar denkt. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Hij verandert nooit meer tegenover zijn volk. Hij blijft dezelfde. En dan het derde, en dat is het laatste voor vanmorgen. Als God dan rechtvaardig verklaart, ja, als hij dat doet, wie kan er dan nog een ander vonnis vellen? God is het die rechtvaardig maakt, zegt Paulus. En hij voegt daaraan toe, wie is het die verdoemt? Als dat gebeurt in het leven van een onwaardige, als dat de heilsweldaad is die God als rechter via een uitspraak van het hemelhof geeft, wie kan daar dan verandering in aanbrengen? Waarom doet God het ook weer uit louter genade? Ik zou er ook nog dit van kunnen zeggen. Als God dat zo zegt over een mensenleven, over die tollenaar en over de moordenaar aan het kruis en over, eigenlijk over al de zijnen. Ik heb het niet over de bewustwording van de rechtvaardiging. Ik heb het ook niet, dat hoort u wel, niet over dat onderdeel wat in onze catechismus en aan het begin van antwoord 60 en aan het eind van antwoord 60 en in antwoord 61 en in antwoord 62 uitvoeriger aan de orde gaat komen, namelijk hoe een mens weet heeft van deze weldaad. Als ik, in zoverre ik zulks met een gelovig hart aanneem, daar gaat het nu niet om. Het gaat niet over de bewustheid daarvan. Het gaat niet over deelachtig worden ervan in de weg van geloof en geloofsoefeningen. Het gaat daar vanmorgen niet om. Maar als de Heere dit doet in het leven van al de zijnen, op grond waarvan doet hij het dan? Op goede gronden. Hoe kan de Heere een mens rechtvaardig verklaren? Dan heeft hij hem eerst in Christus ingelijfd. In de rechtvaardige. En dan ziet God hem in Christus aan. Altijd. En vanwege die onverbrekelijke relatie wordt zo'n zondaar om Christus wil vrijgesproken van schuld en straf. En daarom zegt Paulus, als God hem dan zo rechtvaardigt, wie is het die verdoemt? Dan durft de apostel ook de duivel uit te dagen. En de ganse macht der hel. Om op die weldaad die God schenkt uit vrije genade wat af te dingen. Dan mag de duivel komen met heel zijn macht en dan mag hij komen om te inspecteren en om alles grondig te onderzoeken of het recht der wet iets tekort gekomen is en of er ergens de hand gelicht is met Gods eigen bepalingen. Maar dan zal de duivel met heel zijn helse macht niet in staat zijn om één zo'n goddeloze die door God gerechtvaardigd is, toch nog te verdoemen. Want God heeft ze allen in Christus ingelegd. En om Christus wil zijn ze vrij. Nu dan, als God ze zo op die grond rechtvaardigt, wie kan daar nog verdoemen? Wie kan dat vonnis nog veranderen? Als de hoogste rechter het zegt, dan hoeft ons geweten ons ook niet meer te verontrusten. En ons geweten, als het dan opnieuw van zonde en ongerechtigheid beschuldigt, gemeente, dat doet aan Gods uitspraak niets af. Ook als je dan toch nog weer in zonde en ongerechtigheid valt, Ook als Satan toch nog weer de overhand krijgt. Ook als we toch nog weer in die geestelijke strijd nederliggen en het onderspit delven. Ook als we toch nog weer deserteren van de post waarop de Heer ons geplaatst heeft. Oh, we kunnen wel schrik in ons geweten krijgen en we kunnen wel duisternis over onze ziel halen. En in het christelijke leven en op het terrein van de heiligmaking kunnen we onszelf wel in de moeite brengen en de kastijdingen des Heren waardig maken. Maar niemand zal dat vonnis dat de rechter geveld heeft herroepen. En als iemand dat antinomianisme wil noemen, dan gaat hij zijn gang maar. Maar zo is het. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt Christus. Hoe ver Satan soms ook gaan kan. En wat Satan misschien ook allemaal teweeg kan brengen. En hoeveel benauwdheid de wet nog in de ziel kan veroorzaken. En hoeveel duisternissen een mens door een slordige wandel nog over zijn geestelijk leven halen kan. Dat is allemaal niet onbelangrijk, dat komt later wel. Maar het vonnis wordt niet herroepen. Wie is het die verdoemt? Maar omgekeerd ook, gemeente. En dat maakt het ontzaggelijk ernstig. Er is er maar één die mij vrijspreekt. En dat is God, de rechter. Maar als hij het nou niet doet. Als hij het in uw leven niet doet. Omdat hij u nooit als zo'n arm ellendig mensenkind aan zijn troon heeft getroffen. Omdat hij u nooit als zo'n goddeloos mens voor zijn aangezicht heeft gevonden. Smekend om genade en om ontferming. Omdat hij u alleen maar kent als zo'n fariseer die zichzelf verheft. Die zich boven een ander plaatst. Of als een onverschillig mens die voortgaat. Of als iemand die aan uiterlijke vormen en aan wat godsdienst genoeg heeft. Maar nooit als een smekeling voor zijn aangezicht heeft aangetroffen. Als de Heere u niet rechtvaardigt. Wie zou het dan doen? Wie zal het dan doen? Zullen we dan ergens houvast aan hebben? Nee. Want dan zouden we onszelf nog, ik weet niet wat voor moed inspreken en onze deugden ophemelen. En dan zouden we steunen op wat dan ook door mensen van ons gezegd en gedaan is. En al zouden we de schijn hebben en de gedaante van Gods zaligheid. En al zouden we, ik weet niet wat, gedaan en gewerkt hebben in Gods koninkrijk. Als God mijn rechter mij niet vrij spreekt, dan spreekt niemand me vrij. Ik heb Gods eigen woord nodig. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat moeten we weten. En als hij het zegt, dan zegt hij het voor eeuwig. Amen. We zingen Psalm 35, het eerste vers. Mogen wij erkennen, Heere, ook aan het einde van ons samen zijn in dit morgenuur. U hebt ons uw goddelijk woord nog gegeven in zijn hoorbare, als ook in zijn zichtbare vorm. En u hebt in beide willen spreken van genade. En in beide willen verkondigen dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Jezus wil. Amen. Psalm 84, het zesde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.